Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 40, de versen 4 en 8. We nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis willen we zingen het derde vers van Psalm 69. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Psalm 69, het derde vers. Daarna volgt de schriftlezing die opnieuw is uit Jesaja 53. We noemen nu als schriftlezing dus Jesaja 53, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 69, het derde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd. Van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien. en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen in dit uur van nabetrachting op het heilig avondmaal in het bijzonder stilstaan bij het 10e vers uit dit hoofdstuk. Jesaja 53 vers 10, waar we het woord van God en de tekst voor dit ogenblik lezen. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heren smeken om zijn zegen over deze dienst. Heere, gij eeuwige en oneindige majesteit, wij naderen voor u om uw grote naam te erkennen, dat u het aan de avond van deze dag aan ons schenkt, dat wij opnieuw hier samen mogen zijn. U gaf ons deze morgen een uur waarin wij samen waren, rond de bediening van uw woord en ook de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. En in deze avond schenkt u ons opnieuw de gelegenheid om samen te komen en uw woord te openen en naar het getuigenis van uw woord te luisteren in dit uur van nabetrachting. Heren, we vragen u, wil u met uw goddelijke geest en genade in ons midden zijn? En die geest, van wie het gezegd wordt dat hij komen zal om het uit Christus te nemen en om het te verkondigen, laat de Heilige Geest Christus in dit uur mogen verheerlijken. Wil u daartoe zelf onze lippen aanroeren met de kracht van uw geest, opdat onze mond geopend mag worden in de verkondiging van uw woord en wij de bediening mogen ontvangen bij de prediking, opdat uw woord verkondigd mag worden in al zijn eenvoud, in al zijn schriftuurlijkheid, in alle geestelijkheid en opdat het blijken mag dat u ook in het gewaad van uw woord mee wilt komen, ontdekkend, ontgrondend, troostend, onderrichtend wilt werken. En dan kent u ons, Heere, u weet wat wij nodig hebben. U weet dat wij het nodig hebben, dat wij door het woord worden aangesproken. O, geef dat alles wat een hindernis zou kunnen zijn bij het luisteren mag worden weggenomen. En dat uw woord in ons binnenste, in onze geest mag doordringen. Ja, zou u onze gedachten gevangen willen leggen onder de kracht van uw heilig woord. Maar geef bovenal dat uw woord zo door mag dringen in ons binnenste, dat het niet alleen onze geest mag beroeren, dat wij het mogen begrijpen of onthouden, maar dat het ons hart mag raken. Breek ons hart. Breek bijzonder de harde harten van hen, Heren, die nog voor eigen rekening leven en u niet kennen. O, wil u geven dat hun harten getroffen mogen worden en verbroken. En dat zij gaan zoeken naar dat heil wat alleen bij u te vinden is. Bind hen de ernst van het onbekeerd zijn op. En maak de geestelijke nood hun grote nood. Opdat zij gaan zoeken naar die gunst van u. Wees u met allen die iets van die genade mogen kennen. Het zij dat we van meer van verre staan of dichterbij mogen blikken in de heilgeheimen van uw goddelijke gunst. Heere, wil u uw kinderen versterken en vertroosten. Wil u afbreken alles wat niet van u is. Alle mensenwerk en vleeselijkheid door uw goddelijke kracht doden. En het werk van uw genade verheerlijken. Heere, geef dat bijzonder diegenen van uw kinderen die deze morgen aan de tafel des Heeren mochten zitten, gesterkt mogen worden. Wil u geven dat de vrucht van het heilig sacrament er zijn mag. Misschien was er vanmorgen strijd en vrees bij het aangaan aan de tafel des Heeren. Als dat zo was, Heere, en het misschien zo bleef, zou u dan willen geven dat in deze nabetrachtingsdienst er licht over die dingen mag vallen en dat ze het zien mogen dat nu in hem, van wie het gezegd wordt dat het u behaagde hem te verbrijzelen, alle heil te vinden is, buiten hen, in die ene, wiens werk volkomen is. Wil u geven dat wanneer zij die u vreesden bemoedigd en vertroost werden en het vanmorgen goed was in uw huis, zou u dat verder willen bevestigen, ook in de prediking van uw woord. En zou u vanuit het woord en onderwijs willen geven, verder onderwijs, ook wanneer het leven en de strijd weer verder gaan. Denk ook aan hen die een beginsel van de genade van u kennen mogen, maar geen vrijmoedigheid vonden om naar de tafel des Heren te komen. Veel aanvechtingen, strijd, of misschien een innerlijke dorheid en dodigheid waarmee ze geen weg wist. Heere, wil u de dingen die niet goed waren ook tot schuld maken. En wil u zelf u over hen neerbuigen in uw gunst. En wil u het vanavond vanuit uw woord laten zien dat die ene, wiens ziel zich tot een schuldoffer gesteld heeft, ook aan hen, hoe ver ze ook zijn afgedwaald, of hoe diepe donker ook over hun ziel hangt, aan hen wil denken. Wees u, Heere, ook met diegenen die misschien zich bij uw kinderen scharen, maar daar van u geen recht op hebben. Iets inbeelden, iets toe-eigenen wat niet van u is. Heere, als dat zo is, wil u al en alsnog daaraan ontdekken en het laten zien dat dat wat wij onszelf inbeelden in de bedriegelijkheid en in de vindingrijkheid van ons vleeselijke hart, dat dat voor u niet bestaan kan, maar wil hen de weg leren, alsnog leren, die ene, die volkomen weg, de weg in hem, die gezegd heeft dat wanneer hij zijn ziel tot een schuldoffer stelt, dan zal hij zaad zien. Dan zullen er komen die hem vrezen. Dan zullen er kinderen van hem komen die hem ootmoedig zullen vrezen en in zijn wegen zullen wandelen. Heere, Heere, wil zo zelf in ons midden zijn naar alles wat ons in ons leven geestelijk ontbreekt, of wat we geestelijk van u ontvingen. En wil u het woord van vanavond bevestigen en zegenen. We zijn ook samengekomen in deze dienst, nu een tweetal broeders opnieuw bevestigd zal worden in het ambt van ouderling en van diaken. Heere, wil u wanneer het formulier aan het einde van de dienst gelezen zal worden en zij opnieuw hun ja-woord aan u, aan de dienst en aan de gemeente hopen te geven, wil u hen daarbij nabij zijn en hen onderwijzen, ook vanuit het oude formulier, ja, ook vanuit de belofte die in de woorden van vanavond ligt opgesloten, dat uw werk doorgaat en dat het welbehagen des Heren, de uitbreiding van uw koninkrijk, dat dat voorspoedig zal zijn en dat u daar mensen bij inschakelt. Mensen wilt gebruiken, ondanks alle zwakheden, zonde, onbekwaamheid die er in ons is. En dat u het ook wilt laten zien, dat u hen zo wilt gebruiken, dat gij door mensen, soms anderen, tot steun, tot een hand en tot een voet wilt zijn. Ook al is het zo dat u uw knechten laat weten, in welke dienst ze ook mogen staan, dat u ze niet nodig hebt. Want het is soevereine genade. Heere, wil zo ook daarin aan ons denken. Wees met de hele gemeente. Denk aan allen die op welke wijze dan ook in moeilijke omstandigheden verkeren. We denken aan allen die rouw dragen, die misschien korter of langer geleden verdriet in hun leven hebben moeten meemaken. En de wonden van eenzaamheid en rouw kunnen soms zo lang pijn doen. Heere, wil u bij alle verdriet uw hulp schenken. Wil u ook in de eenzaamheid zelf de grote koning zijn die opzoekt en het betoont een God van weduwe en van wees en van weduwnaar te zijn. Denk ook aan allen die ziek zijn. We dragen hen allen aan u op, de jongeren, de ouderen, degenen die al zo lang ziek zijn, degenen die lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn, de zorgen die er kunnen zijn van hen die rondom hen staan. Heere, wil u hen allen nabij zijn. We willen bijzonder onze broeder Van der Laan aan u opdragen, die deze week onwel werd en rond wie zorgen waren aan het begin van deze week zo heel ongedacht. U hebt de zorgen willen beschamen en daar zeggen we uw naam in alle eerbied dank voor. En we smeken, Heere, wil u die zijn leven spaarde ook verder aan hem gedenken. Wil u geven dat uw bewarende hand rondom hem mag zijn en dat hij door u bewaard mag worden voor ziekte, voor moeite. Maar bijzonder smeken we wil deze roepstemmen en de andere roepstemmen die er toch in zijn leven zijn, genadig zegenen en laat het mogen zijn tot eeuwige winst, tot eer van uw naam. Denk aan hem en aan allen die hem lief zijn met uw goddelijke ontfermingen. We dragen ook onze broeder van de polder aan u op, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Heere, u weet dat deze week de moeilijke week was. Een terugval, ernstig ziek heeft hij zich gevoeld. We zeggen uw naam dank dat het weer wat beter mag gaan. We smeken of u hem weer wilt oprichten en of u hem krachten wilt vernieuwen. Maar bijzonder, Heere, wees u hem nabij met uw goddelijke gunst. En denk aan hem in uw ontfermingen. Denk ook aan zuster Arendsman, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. U hebt haar door de operatie heen willen dragen, maar u kent alle zorgen die er zijn naar het lichaam. U weet ook de omstandigheden die voor haar en haar man zo moeilijk zijn. Ach, Heere, denk aan hen in uw gunst. En wil u bij alles wat moeite geeft en verdriet geeft, hen toch gedenken met uw goddelijke genade. En zou u ook in deze omstandigheden hen niet willen verlaten. Er zijn ook redenen om uw naam dank te zeggen. En ook die, de weldaden, mogen we voor u niet verzwijgen. En we willen vanavond uw naam dank zeggen dat broeder en zuster Van Dis deze week de dag mochten gedenken dat ze 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. U hebt hen deze 40 jaren samen gespaard. Door moeite, zorgen, maar ook door blijde en tot ootmoedige dankbaarheid stemmende dagen heen doorgeholpen. U hebt hen geleid en tot deze dag hebt u alle dingen wel gemaakt. Heere, laat de dank voor hen beide ook in hun harten mogen zijn, jegens u de Heere. En wil u hen samen voor elkaar, voor hun familie, maar ook voor ons als gemeente nog jaren sparen. Willen bij het ouder worden de krachten schenken die nodig zijn, maar bijzonder smeken we u. Wil u geven dat het licht van uw gunst mag blijken nu avond van het leven gekomen is. En zou u hen met uw goddelijke gunst willen bezoeken. Heere, we vragen dat niet uit verdiensten, maar pleitend op uw goddelijke genade. We vragen u om uw zegen in dit uur. Heere, open uw woord, open ons hart. Laat het werk en de persoon van die grote koning, die gekomen is om zijn ziel tot een schuldoffer te stellen, deze avond in het middelpunt mogen staan. En wil u zijn werk zegenen, krachtig, onweerstandelijk toepas, omdat harten getroffen worden en gaan hongeren en dorsten naar hem, die ene, de Heere Jezus Christus. Heere, willen we doen, om uw naams wil, uit genade. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 88, de versen 4 en 5... Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg. Zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Psalm 89, het 15e vers, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, hoeveel mensen zullen in de loop der eeuwen niet naar de zon gekeken hebben? We kijken naar de zon, iedere dag wanneer we zien willen wat voor weer het zal gaan worden of wat voor weer het is. En vroeger werd er nog veel meer ook om deze reden naar de zon gekeken om te weten hoe laat het is. En zo zijn er miljoenen en miljoenen mensen geweest op deze aarde die de zon hebben aangezien. En toch, zo zegt Spurgeon in een van zijn vele preken over deze tekst, toch is er iets op deze wereld waar mensen nog veel intenser en veel meer vol verlangen naar gekeken hebben dan naar de zon. Dat is het offer van de Heere Jezus Christus. Daar hebben al de vromen van het Oude Testament met heel hun hart naar verlangd. Daar hebben allen in wier harde liefde van God werd uitgestort, met heel het oog van hun binnenste naar uitgezien, naar gejaagd. Ja, daar hebben niet alleen mensen naar gezien, maar zelfs de engelen zijn begeerig geweest in te zien in het geheim van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En zo gaat het vanavond om een onderwerp, om een thema dat veel groter en veel heerlijker is dan welk belangrijk schouwspel u ook noemen kunt, uit het rijk van de natuur of op het gebied van de geschiedenis van deze wereld. Het gaat om het geheim aller geheimen. De verzoening, het offer, het lijden en sterven van Christus. En we willen in dit uur van nabetrachting op het heilig avondmaal samen stilstaan bij de woorden van onze tekst. En we schrijven daar als thema boven de betekenis van het sterven van de knecht des Heren. We letten vanuit de tekst op twee dingen. De aard van zijn sterven. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Zijn ziel heeft zich tot een schuldoffer gesteld. En in de tweede plaats de gevolgen van zijn sterven. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dus de betekenis van het sterven van de knecht des Heren, de aard van zijn sterven en de gevolgen van zijn sterven. Nu we in verscheidene diensten in deze lijdensweken stilgestaan hebben bij dit hoofdstuk, is het ons duidelijk geworden dat de profeet in dit profetische lied van de knecht des Heren ten diepste spreekt over hem die komen zal. Het is de Heere Jezus Christus, de knecht des Heren, het Lam van God, die in de nieuwtestamentische bedeling aan ons door God zelf wordt voorgesteld. En hij is het van wie we gehoord hebben dat de profetie zegt dat hij sterven moet. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En daar zat al in opgesloten dat hij zich vrijwillig overgaf aan het diepste lijden. Ja, dat de dood daar zelf mee gemoeid was. En dat werd onderstreept in die woorden dat hij afgesneden zou worden uit het land der levenden. Een gewelddadige dood zou sterven. Ja, dat hij door mensen vernederd zou worden. Zijn graf, zijn dood, onder de goddelozen gerekend zou worden. En de vraag komt toch heel nadrukkelijk aan de orde. Waarom moest die knecht des Heren lijden? Waarom moest hij zo vernederd worden? Wat is daar de diepste oorzaak van? Nee, dan blijven we vanavond niet staan bij allerlei oorzaken die vanuit het lijdensevangelie genoemd zouden kunnen worden. De haat van de Joden, onbegrip van de Romeinen, de verwerping door de hele wereld. Maar dan bepaalt het woord van de tekst van vanavond ons bij het diepste aspect van het geheim van zijn lijden. Het zegt achter alles wat er met de Heere Jezus Christus, met de knecht des Heren gebeurde, daar stond God zelf. Ten diepste zijn het niet de krijgslui die hem aan het kruis nagelden. Ten diepste zijn het zelfs niet Pilatus, Herodes, Caiaphas en al die mensen die hun verantwoording wel droegen. Maar ten diepste achter dat alles is het God die zijn zoon overgeeft. Ja, we moeten het zelfs sterker zeggen, zegt onze tekst, het behaagde de Heere. Jehovah, Yahweh, de eeuwige God, hem te verbrijzelen. En dat God achter de lijdensweg van de Heere Jezus staat, in die zin dat de Heere naar zijn raad zijn zoon laat leiden, en dat de Zoon van God onder de toren van God ten onder gaat, dat vinden we niet alleen in de profetie zoals die voor ons ligt, maar ook in heel het Nieuwe Testament wordt telkens weer naar voren gebracht dat de Christus al zo moest lijden. God zelf heeft vastgelegd in de eeuwigheid dat Christus alleen door lijden en sterven, door de schuld te boeten en de prijs te betalen, schuldige mensen, kinderen van de toorn en van de vloek kon verlossen. Het is Gods wil dat het zo gebeurt. U leest dat Meteen al in de oudste prediking van de apostelen op de Pinksterdag hoort u het. En in de prediking die we in het boek Handelingen lezen komt het telkens weer terug. Deze, zo zegt Petrus, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Daar hebt u het. Het Joodse volk van die dagen en de stadhouder en allen die bij het lijden en sterven van de Heer Jezus betrokken waren, ze worden schuldig gesteld. Petrus zegt tot hen, het bloed van de gezegende kleeft aan uw handen. Maar dat alles is gebeurd naar de bepaalde raad en voorkennis van God. God heeft het zo gewild. En dan staat dat met het woord van onze tekst er wel heel aangrijpend. Niet alleen God heeft het zo gewild, maar het was zijn welbehagen om zijn zoon te verbrijzelen. Dat woord welbehagen weegt in de tekst heel erg zwaar. Het staat aan het begin en aan het einde. Het hele woord wat we vanavond overdenken is doordrenkt, als ik het zo zeggen mag, van het welbehagen van God. Wat moeten we daaronder verstaan als er staat dat het Gods welbehagen was dat hij zo verbrijzeld werd? Betekent dat dat God met welbehagen het lijden van zijn zoon aanzag in die zin dat God een behagen schepte in zijn bloed en in zijn tranen en in zijn ondergang zonder meer? Ach nee. Ook al kunnen we daar maar zeer terughoudend over spreken. Het moet voor God de Vader iets ontzaggelijks geweest zijn om zijn eigen lieve zoon over te geven. Over te geven aan de vloekdood. En toch, het was zijn welbehagen. Begrijpen kunnen we dat niet. Ook niet aanvoelen. Alleen maar bewonderen. God zelf, die op een volmaakte wijze zijn zoon lief had en lief heeft tot in alle eeuwigheid, verstoot hier zijn zoon en ziet toch in welbehagen neer op het lijden en op het sterven. Weet u waarom? Omdat hij ziet dat die zoon zo bereidwillig is om zijn wil te doen. En om verloren zondaren uit het slijk van de zonde op te rapen en te verlossen. De toorn tegen de zonde volkomen weg te dragen. Dat het het welbehagen van God is. Waarin God hem verbrijzelt. En als u daar iets van gaat verstaan, van dat voor ons onbegrijpelijke, God heeft zijn zoon lief en toch welgevallen om hem te verbrijzelen, dan kunt u alleen maar zeggen met de woorden van het evangelie, ziet hoe groot de liefde. Als God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, zegt de apostel. Hoe groot moet de liefde van God dan wel niet geweest zijn? Die liefde waarvan de evangelist getuigt. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En denkt u daarbij alstublieft ook aan de betekenis van dat woord geven in het evangelie. Overgegeven. Overgegeven, ook in de zin van overgegeven aan het lijden, overgegeven om te sterven. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Zo lief had hij de zaligheid van de kerk. Ja, laten we dat maar nooit vergeten. Dat het heil wat in Christus Jezus aanlicht en oplicht, dat dat voortvloeit, dat dat gegrond is in het welbehagen, in de eeuwige liefde van God. En dat God daarom ook deze weg van Christus wilde. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Maar het gaat hier vanavond niet alleen maar over het welbehagen van de Vader. Die hem verbrijzelde. Die hem ziek maakte, krank maakte. We moeten dat breed opvatten in de zin van dat Christus de zonde met al de gevolgen van ellende en ziekte en zonde en dood, dat hij alles droeg. Maar ziet u ook de liefde van de Heere Jezus zelf? Het welbehagen van de Vader, dat sloeg Christus met ziekte, met de last van de toorn. Met de schuld, met de vloek. Maar Christus zelf stelde zijn ziel tot een schuldoffer. Daarin proeft u als het ware iets van de liefde, van de bereidwilligheid, van de zelfovergave van deze knecht des Heren. De Vader wilde het, maar de Zoon wilde het niet minder. Hij gaf zichzelf tot een schuldoffer. Wat dat betekent? Wel, dat woord doet denken aan de oudtestamentische wetten over de offers. U kunt ze misschien eens nalezen in het begin van het boek Leviticus. Daar staan al die offers, een brandoffer en een dankoffer en een zondoffer en een schuldoffer. En vooral dat brandoffer en dat zondoffer en dat schuldoffer, als u dat zo naleest, dan zit daar eigenlijk weinig verschil in. Die verschillen, dat zijn maar hele kleine onderdelen. De hoofdlijn van vooral die drie soorten offers is eigenlijk hetzelfde. En waar ging het om? Met name dan bij het schuldoffer. Wel, schuldoffers moesten gebracht worden wanneer iemand zich vergrepen had aan God of aan de naaste. Als hij zich misdragen had tegen de eerste of tegen de tweede tafel van de wet. Wanneer hij bijvoorbeeld eigendom ontvreemd had wat tot de naaste behoorde. Of de eer van God geroofd had die de Heere toekwam. Dan moest er een offer gebracht worden. Dan moest er betaling plaatsvinden van wat schuldig was. En dat is de gedachte in het schuldoffer. Betaal mij wat ge schuldig zijt. En wat zijn we schuldig? Wanneer we de lijnen vanuit die oude offers doortrekken. Wat zijn wij schuldig? Wat bent u schuldig? Wat ben ik schuldig? Dat vragen we ons toch wel eens af. Wat zijn we schuldig? Wanneer het gaat in onze verhouding tot de Heere. Want kijk, het is toch gewoon in ons leven, ook in het dagelijks leven, dat wanneer je schulden hebt, wanneer je nog iets moet betalen, ja, daar denk je van tijd tot tijd over. Voor sommigen is het zo dat ze daar heel dikwijls over denken, dat het soms een obsessie kan worden. We denken toch ook wel eens na over het feit wat we nu schuldig zijn ten opzichte van de Heere. Of laten we dat schuldenregister, die rekening, altijd maar dicht. Want wij staan bij God in de schuld op zo'n ontzaglijke wijze dat wij die schuld nooit kunnen betalen. In dit leven niet, zelfs in de eeuwigheid zijn wij niet bij machten om door eigen kracht of door eigen werken ooit de schuld aan God te voldoen. Zo groot is die schuld. Want wat is onze schuld? Nou, in één woord gezegd, dat wij God niet geëerd hebben. Dat wij zijn deugden niet groot gemaakt hebben. Dat we zijn wetten niet houden. Dat we eigen wegen gaan. Dat wij onszelf zoeken. Dat wij gevallen zondaren zijn die met ons zondige leven de Heere bedroeven en vertoornen. Dat. Wel eens last van. Ligt u er wel eens wakker van. Onze schuld voor God. O, dat is het ergste in ons leven. Als wij, wanneer we leven zo zonder de Heere, zo zonder zijn genade te kennen, nog een openstaande schuld hebben, als de rekening nog niet vereffend is. Wat zou dat ons moeten aansporen? Ja, wat dringt het woord van de levende God er bij ons op aan? Om de Heere te zoeken in dit heden van de genade, nu het nog mogelijk is. Om de bekering te zoeken. Om het wonder van zijn gunst te zoeken. Want vergeet het niet, die schuld, die openstaande schuld, die moet betaald worden. Ja, maar zegt iemand, hoe kan dat dan? Als u net gezegd hebt dat je die schuld zelf nooit kunt betalen, niet in je leven, maar zelfs niet, al zou dat in de eeuwigheid mogelijk zijn, dan zou de eeuwigheid nog niet genoeg zijn om die schuld te betalen. Wel, hier ligt het antwoord. Wij kunnen die schuld nooit betalen. En daar leer ieder die de Heere vreest iets van zien. Dat je met je werken, met je plichten, met je goede voornemens, de schuld niet kunt betalen. Je leert zien dat al je werken en al je pogingen voor God ontoereikend zijn. Onze gerechtigheden, zegt Jesaja ergens, zijn als een wegwerpelijk kleed, als vodden die je weggooit. En als je dat gaat zien, dan wordt het zo'n groot wonder dat God nu zelf voor betaling gezorgd heeft. Namelijk voor een schuldoffer. En dat schuldoffer, dat is Hij over wie hier gesproken wordt, de knecht des Heren. Hij was bereid uit liefde. Want een andere reden was er niet. Hij was bereid uit liefde zijn ziel tot een schuldoffer te stellen. En dat betekent, wel bij die offers, zondoffer, schuldoffer, daar werd het offerdier, soms helemaal, soms voor een groot deel verbrand. De Bijbel spreekt soms over het offer wat gans verteerd wordt. En die gedachte ligt hierachter. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Zijn hele leven. Zijn alles. Met lichaam en ziel heeft hij zich aan God opgeofferd. En met lichaam en ziel heeft hij de last van de toorn van God gedragen. En heeft hij gezegd, als het ware, tegen het recht van God en tegen de straf van God op de zonde: zie, ik kom om uw wil te doen. Hij heeft zichzelf aangeboden. Want toen de Heere Jezus Christus in de hof van Gethsemane vrijwillig zijn handen uitstrekte om zich te laten binden, toen hij niet tegensprak tegen al de valselijke beschuldigingen die sisten in de Hoge Raad, toen hij zich niet verzette en niet het vuur van de hemel afbad, toen hij op Golgotha aan het kruishout werd genageld, maar zelfs bad voor de overtreders, toen gaf de Heere Jezus Christus zich geheel over met lichaam en ziel als het volmaakte offerlam aan God, een schuldoffer. Hij betaalde wat zijn kerk schuldig is. Hij is de verzoening voor de zonde. Hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Gods welbehagen eist het. God strafte hem. En hij wilde het. uit liefde. Hij stelde zijn ziel tot een schuldoffer. En mag ik het zo eens zeggen, toen God zag dat zijn zoon de straf droeg en de toorn in zijn zoon uitwoedde. Toen hij zag dat zijn zoon het werk volbracht en het offer dat gans verteerd wordt op Golgotha's heuvel opging. Toen had de Heer een welgevallen, een welbehagen. We zouden het met de oudtestamentische uitdrukking kunnen zeggen. En de Heer rook die lieflijke reuk. God nam dat offer van zijn zoon met welbehagen, met welgevallen aan. Wie kan dat verstaan, gemeente? Gods eigen zoon verteerd en toch een offer wat hem wel behagelijk is. Wat hebben de engelen zich verwonderd? Wat hebben ze begeerd om erin te blikken? Wat is het zelfs ten diepste voor hen nog omhuld en verborgen? Maar wat wordt het een wonder voor ieder die iets van die hemelhoge schuld leert inleven. En dat is altijd maar iets. Zelfs de meest vergevorderde in de genade, die zal toch moeten zeggen, ik heb er maar iets van leren zien, want wij kennen ten dele, ook onze zondekennis hier op aarde is altijd ten dele. Die dus iets van zijn schuld, die hemelhoge, onbetaalbare schuld, leert inleven. En voor wie de deuren van het evangelie van de lijdende Christus zijn opengegaan. En die door het geloof mocht blikken op die ene, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Liefde van God. Hij heeft zich tot een schuldoffer gesteld. Ja, was dat een wonder. Als je voor het eerst vanuit het woord en soms ook zo nadrukkelijk vanuit het heilig sacrament mag zien. Hij heeft zich overgegeven voor zo'n zondaar. Zoals ik, die het nooit beter kan maken, die het alleen maar erger kan maken. En het nog iedere dag, zegt onze catechismus, erger maakt. Hij heeft dat willen doen. Uit liefde. Drie enige liefde wordt zichtbaar in de zelfovergave van Christus. In het kruis. Ja, dan word je tot in het diepst van je ziel toe verbroken. En dan mag je delen in die liefde. O, was dat een wonder, als je zo eens onder het woord en onder de heilige tekenen van brood en wijn op die liefde mag blikken en mag terugblikken als het ware tot in het hart van degene die zichzelf overgeeft, de Heere Jezus Christus. Ja, tot in het welbehagen van God. Want kijk, dat offer waar het welbehagen van God en de bereidwilligheid van het offerlam Jezus Christus zichtbaar worden, dat zal niet zonder gevolgen blijven. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, zo zal hij zaad zien. Het staat er met grote nadruk. Wat dat betekent? Wel, u kunt dat woord zaad allereerst heel erg letterlijk nemen. En dan denkt u misschien aan die bekende woorden uit het evangelie van Johannes. Waarin de Heere Jezus spreekt over zijn lijden en sterven. En zegt dat het tarwegraan in de aarde moet. En daar moet sterven. En dat het door te sterven veel vrucht zal dragen. Nou, u begrijpt wat dat betekent. Daar spreekt de Heere Jezus over zichzelf als een graankorrel die in de aarde sterft. En zo tot een halm wordt waarin honderden korrels een halm zwaar van graan wordt het. Er komen vele andere zaden. Christus Jezus zorgt ervoor dat door zijn lijden en sterven er velen tot bekering komen. U kunt het ook zo lezen. En dat is waarschijnlijk de bedoeling van de tekst zoals die hier staat. Zaad, dat zijn kinderen. Nakomelingen, zo u wilt. De Heere Jezus Christus zal door te sterven vele kinderen tot zich trekken. En laat het duidelijk zijn, gemeente. Dat is geen misschientje. Gode zij dank, dat is geen misschientje. Zal. Dat is het gif van het remonstrantisme. Dat het van het werk van de Heere Jezus een misschientje maakt. Daar ligt het hart van dat conflict in die oude tijden. Jezus maakt in het algemeen mensen zalig op voorwaarde dat ze er zelf nog wat bij doen. Nou, dan is er geen enkele zekerheid meer over. Dan is het zal van deze tekst aan alle kanten krachteloos gemaakt. Maar zo'n zaligmaker heeft een arme verloren zondaar nodig. Van wie het staat met klem. Dat hij degene voor wie hij zijn leven geeft ook zeker zalig maakt. En dat hij alles doet. En dat hij een volkomen zaligmaker is in wiens werk niets ontbreekt. Dat hij voor hen lijdt en voor hen sterft. Dat hij voor hen de straf draagt. Maar ook dat hij de zaligmaker is die zijn geest zendt. Om dat zalige werk dat hij gedaan heeft nu te uit te delen en toe te passen aan hun hart. Kijk, dat staat er. Als hij zichzelf offert, dan zal hij zaad zien. Dat betekent dat hij er zelf voor in staat en het welbehagen van de Vader staat er voor in. Dat al degenen voor wie hij zijn leven gaf zeker zalig zullen worden. En dat is een diepe, maar ook een zeer moedgevende boodschap. Want weet u wat dat betekent? Voor u die misschien vanmorgen in de kerk zat terwijl u zo van verre zag dat anderen aangingen. En uw hart was misschien vervuld met heimwee, maar u besefte weer eens opnieuw vanmorgen. Daar sta ik nu buiten, want ik ben onbekeerd. Weet u wat dat betekent, dat de Heere Jezus Christus zaad zal zien? Dat hij zichzelf in het woord laat prediken. Dat hij zichzelf in zijn woord aanbiedt aan zondaren als een volkomen zaligmaker. En dat hij alles mee wil brengen. Dat is een eer. Om een volkomen zaligmaker te zijn. Om een volkomen zaligmaker te zijn. Voor een totaal verloren mensenkind. En er mogen verloren zondaren zoals u. Die niets hebben dan schuld. Niets hebben dan een hart ongevoelig hart. Die mogen smeken, Heere, u hebt toch een volkomen werk gedaan. U wordt toch verheerlijkt als u als een volkomen zaligmaker mensen om niet zalig maakt. O Heere, dat heil dat ge aan anderen gegeven hebt, doe het ook aan mij. Want wat zou het een zegen zijn als er uit ons midden nog velen zouden worden toegebracht uit onze kinderen? Nee, dat kan niet als u kijkt naar uzelf en kijkt naar uw kinderen en kijkt naar uw leven. Kijk naar de schuld die er is. Maar het is mogelijk vanwege hem van wie hier staat Omdat hij zijn ziel tot een schuldoffer stelde, zal hij zaad zien. En daarin ligt nu ook de vastigheid voor allen die iets van deze genade leren kennen. Waarom wordt Gods volk zalig? Nee, niet om hun zoeken, maar om het werk van de Heer Jezus. Vanwege het welbehagen van de drie enigen. Omdat God het wilde. En dat is het diepste geheim als je daarachter komt. En dat gaat leren. God heeft alles gedaan. Zalig worden op kosten van een ander. Vanwege het schuldoffer van een ander. Kijk, en dan zeg je dat er zaad is, dat er nakomelingen zijn, dat er kinderen van God gekomen zijn. Dan zegt een kind van God dat ik toen uit de duisternis getrokken werd en het licht van Gods aangezicht mocht aanschouwen. De reden ligt hier. Hij zal zaad zien. En dan volgt er, hij zal de dagen verlengen. Ja, daar moet ik kort over zijn vanavond. Maar laat het duidelijk mogen zijn dat dat in tegenstelling is met de woorden waar we vanmorgen heel even op doelden. Dat in de ogen van de velen die de lijdende knecht aanschouwden, hij een vervloekte was. Daarom, wie zal zijn leeftijd uitspreken? Dat betekent allereerst, wie bekommert zich erom dat hij in het midden der jaren wordt weggenomen? Want die man die in het midden der jaren werd weggenomen, dat gold in het strakke denken van de Joden van die dagen. Dat moet iemand zijn die onder het oordeel van God ligt. Maar nu verlengt God zijn dagen vanwege het offer. Je kan dat uitleggen door te wijzen op het feit dat de Heer Jezus Christus ook al stierf hij op jeugdige leeftijd. Dat zijn leven toch uit de dood werd opgewekt. En dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. Maar u mag er mijn zinziens toch ook in lezen. Dat hij die nu eeuwig leeft, de dagen worden hem verlengd. Dat hij eeuwig zal heersen. En in de tijd die God hem gegeven heeft, de tijd van zijn koninkrijk. Dat hij velen zal bijeenvergaderen. Dat hij ervoor zal zorgen. Dat het welbehagen van God, de liefde van God, door zijn hand ook voort zal gaan. Dat wil zeggen, omdat deze het offer gebracht heeft, de schuldbrief heeft betaald door zijn lijden en door zijn sterven. Dat hij daarom ervoor zal zorgen. Dat er ook zullen komen van het oosten en van het westen en van het noorden en van het zuiden. Jongeren en ouderen, die hem zullen eren en onderdaan zullen worden van deze koning. Hij zorgt ervoor dat het welbehagen van God voorspoedig zal zijn, gezegend zal worden. Dat zal door zijn hand gebeuren. Dat betekent op grond van zijn offer, zorgt de Heer Jezus voor de bekering van zondaren. Ja, daar allereerst voor. Hij brengt ze toe. Hij breekt het hardste hart. O, wanneer het woord van de genade, mag ik het zo eens zeggen, uit de hand van Christus gepredikt wordt. Uit die doorboorde hand. Dan moet het hardste hart bezwijken. Vraag je daar wel eens om. Als je in de kerk zit. Of als u 's morgens of 's avonds naar de kerk gaat, heren. Laat het werk van Christus. Laat het werk, het welbehagen van de Vader mogen voortgaan. Door de hand van de Heer Jezus. En laat vanwege die doorboorde hand van de Heer Jezus. Het woord kracht mogen doen, mijn hart verbroken worden. Zijn er mensen die zichzelf onbekeerd weten, vreemdeling van de genade, maar die er geen rust bij hebben. En die smekend en pleitend om dat werk van Gods gunst, om een blijk van Gods genade, onder het woord komen. Want vergeet het niet, dat welbehagen van de Vader, dat daarin bestaat dat mensen worden toegebracht. Dat zal door zijn hand gelukkig voortgaan, staat er. Maar die hand van de Heere Jezus, die werkt door middelen. Hij werkt heel in het bijzonder door de prediking van het woord. Hij werkt heel in het bijzonder door ambtsdragers te roepen, predikanten die het woord mogen uitdragen, ouderlingen die in de kerk een taak hebben om toe te zien op het geestelijke leven, want dat zijn ze toch eigenlijk. Diakenen die zorgen voor het tijdelijk en geestelijk welzijn. Daar maakt God gebruik van. Daar maakt de Heere Jezus gebruik van. Zien we ze zo? Oh, het zijn zwakke mensen. Want er is ook in de kerk niemand volmaakt. Geen dominee, geen ouderling, geen diaken. Zeker niet. Maar het behaagt God door de hand van de Heere Jezus om door zulke mensen zijn welbehagen te laten voortgaan. Tot bekering van zondaar. Maar dat niet alleen, ook verder. Ook wanneer mensen toegebracht zijn tot de gemeente die eenmaal juicht voor de troon, die eenmaal zalig wordt, dan zal de Heere er zelf voor zorgen dat zijn volk gesterkt wordt in het geloof, onderwezen wordt. Ook dat ze afgenomen wordt wat ze missen moeten, ontdekkend. Verder ontdekkend, ontgrondend, dat wil zeggen dat ze alle gronden buiten Christus en buiten zijn schuldoffer leren verliezen. En daar gebruikt de Heere ook zijn woord voor. En soms heel in het bijzonder de zegels die hij bij het woord gegeven heeft, de sacramenten. Het geopende woord. En de sacramenten zoals ze bediend worden naar zijn inzetting zijn de zichtbare tekenen, gemeente, dat het welbehagen des Heren gelukkig voortgaat. En wat is de zegen wanneer je de Heren kennen mag en je mag dat ervaren onder de prediking. Dat de Heren je hart raakt. Dat de Heren het dorre weer is vernieuwd, dat het geloof verlevendigd wordt, dat je dieper gaat zien wie je zelf bent, maar ook wie God in Christus wil zijn, dat je terug mag blikken tot in het hart van God, tot in het welbehagen van God. Daar staat het nu als met bloed geschreven: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ja, dat is een wonder. Als je dat onder het woord gaat leren. Maar ook als dat in het heilig sacrament door de geest van God verzegeld wordt. Want dan gaat het in het sacrament maar niet om een teken. Niet om het brood en niet om de wijn op zich. Maar dan zie je in die tekenen de hand van God. De hand van Christus. Het welbehagen van God zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Dan word je aan het heilige avondmaal, te midden van veel strijd soms opgebeurd. Versterkt. Bemoedigd, onderwezen. Ach nee, dat gaat niet altijd zonder aanvechting. Het kan ook zijn dat je te midden van alles zo ondergaat En omdat je toch niet ontkennen durft dat de Heer in je leven gekomen is, dat je aangaat met veel strijd en aanzit met veel strijd. En weer naar huis gaat met veel strijd, ook dat kan gebeuren. Maar vergeet het niet. Ook door de strijd heen. Ook door de afbraak van het vleeselijke. En van het menselijke. En van het zondige heen. Hij staat ervoor in. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. En al is het dan soms voor Gods kinderen, rond het avondmaal of op andere momenten in hun leven, soms zelfs aan het einde van hun leven zo, dat ze het niet meer bekijken kunnen. En dat de strijd soms hoog gaat. En dat de vragen toenemen. Staat er met grote zekerheid. Wanneer hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat betekent, zijn werk is niet te vergeefs. Wat de Satan ook sist. Wat van binnen ook aan stormen kan leven. Hij zal zijn werk voleinden. Het zal voortgaan. Tot op de dag van Jezus Christus. En niemand kan ze uit zijn hand rukken. Hij staat er zelf voor in. En dan zeg je het. Met die woorden van de psalm die we al zo vaak gezongen hebben. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Kijk, wie daar iets van kent, die wordt zeker zalig. Niet om zijn werken, maar omdat God het wil. En omdat het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkig zal voortgaan. Dat is vast. Eeuwig vast. Omdat hij de prijs heeft betaald voor eeuwig. Amen. willen vanavond ook twee broeders herbevestigen, gemeente, die herkozen zijn voor het ambt van ouderling en diaken, namelijk de broeders Driessen en Wiegel. En ik wil u daartoe het formulier lezen om ouderlingen en diakenen te bevestigen. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu zo dat voor ons niemand verschenen is die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders, die bevestigd zult worden, en allen die hier tegenwoordig zijn, eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is het aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die een aanzienlijk ambt van de regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. Daar ziet men dan dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaren des woords en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden, maar de anderen die het niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden. En die regeerden met de dienaren des woords. Want Paulus, in Romeinen 12 gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of van het diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk zeggende, die een voorstander is dat hij zulks doet in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand. Gelijk in het Oude Testament de gewone levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijven er nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaren des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij, die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaren des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente, waarop de Heere Jezus, de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zegt het der gemeente. Hetwelk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaren des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Naastig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de school der kerk te ontvangen, gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en in orde zal toegaan, en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen, en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaren des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle gewone christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20, waar de apostel vermaand, naarstig wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naarstig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overleggingen van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der apostelen. Aldaar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wie er voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen, en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo, daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12, alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren, ja ook vlijtig zijn om te helpen toezien, dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat uit de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen de gave van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen gelijk de apostel eist. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gave, maar ook met troostelijke redenen uit het woord van God aan armen en ellendigen hulp bewijzen. Mag ik u, broeders Driessen en Wiegel, nu verzoeken op te staan om te antwoorden op de vragen die vanuit het formulier aan u gesteld zullen worden. Ten einde dan, geliefde broeders Driessen en Wiegel, een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst, de voorzijde diensten, elk in het zijne, aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderlingen en diakenen, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten elk in het zijne beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor de enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen. Gij, broeder Driessen, als ouderling in de kerkregering, nevens de dienaar van het woord, en gij, broeder Wiegel, als diaken in de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godszaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder Driessen? En uw antwoord, broeder Wiegel? De almogende God en Vader geven u tezamen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Broeders, ik mag misschien nog een paar woorden zeggen. Het is zo dat u beiden opnieuw bevestigd wordt in het ambt, dat schrijft de kerkorde voor. En dat is ook een goede zaak. Dat betekent overigens wel dat u beiden in het ambtelijke werk geen onbekende bent. Al vele jaren mag u, broeder Driessen, dienen als ouderling, daarvoor nog als diaken. En broeder Wiegel is ook al vele jaren in ons midden werkzaam als diaken. En wanneer wij over het ambt nadenken, en er is een enkele toespeling op gemaakt, ook vanavond in de prediking, dan is dat allereerst een geweldig wonder, te mogen dienen. dat God mensenkinderen, Calvijn zegt ergens, mensjes uit het stof verrezen, zondige mensen zoals u en ik, wil gebruiken in zijn dienst. We kunnen ons daar nooit genoeg over verwonderen. En het kan bij een herbevestiging wel eens goed zijn om daar opnieuw op gewezen te worden. Wat een zegen als God mensen roept tot dit ambt. Tegelijkertijd is het een zwaar ambt. Ambt heeft in verschillende talen het woord van last naast zich. En een last, zo heb ik vroeger een ouder predikant vaak horen zeggen, is iets waar je onder gebukt kunt gaan. Nu staat er van de last die de grote koning oplegt, dat zijn last licht is en zijn juk zacht. Maar het is wel een juk. Ook het ambt. Het is wel een last. Ik hoop dat u vooral, ook in de komende periode, de last van het ambt mag gevoelen. Allereerst van Gods wegen. Want God heeft u de last opgelegd. Maar ook de verantwoording voor de hele gemeente en het kerkelijke werk wat u toevertrouwd is. En dan het laatste. Ambt een wonder, het ambt een last, het ambt God wil het gebruiken. En vaak denk ik, zeker de laatste jaren, wat een wonder dat God zulke mensen in dienst neemt en nog wil gebruiken in zijn koninkrijk. Als we kijken naar ons werk en dan dienen we voor de Heere het beste te geven wat wij mogelijk achten en mogelijk hebben. Dan zeggen we wat een stuk werk, wat een ambtelijke zonde, wat een tekort. Maar de Heere heeft het gezegd en vanavond heeft de tekst het nog eens benadrukt. Dat Hij, het welbehagen Gods, zal laten voortgaan en dat het volmaakt zal zijn, volkomen zal zijn door zijn hand. En daarvoor wil hij mensen, ambtsdragers, gebruiken. Ik hoop dat u veel mag ervaren. En laten we daar ook niet gering over denken wanneer het gaat over de gewone ambten van ouderlingen en diaken. Dat God ook uw werk wil zegenen en gebruiken. Tot eer van zijn naam en tot bekering en zaligheid van zondaren. Dat is meer dan een loon, wanneer dat gegeven wordt. De Heere laat het zien soms dat hij mensen wil gebruiken. Hij laat soms ook zien dat hij ons helemaal niet nodig heeft. Opdat hij de eer in alles ontvangen. En zo mag ik ook gemeente van u vragen. Draag deze broeders die u kent, voortdurend aan u op, aan de Heere op. En ontvang ze, niet slechts als mensen, maar als mensen die een ambt bekleden. En bid veel of God al uw ambtsdragers, ook hen beiden, wil zegenen en voor u tot zegen wil doen zijn. Want dat is u nuttig. Zullen we nu samen deze beide herbevestigde ambtsdragers toezingen uit Psalm 134, het derde vers, dat 's Heeren zegen op u daal.
Thank you.
eindigen we nu met het dankgebed van het formulier. En dat dankgebed is ook het dankgebed voor deze dienst. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u belieft heeft tot meerdere wasdom van uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaren des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand bewaard zou kunnen worden en de armen onderhouden. En dat u ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis, die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u verleen hun meer en meer zodanige gaven, als hun in hun bediening nodig zijn, de gaven der wijsheid en der kloekheid, der onderscheiding, der weldadigheid, ten einde een iegelijk zich behoorlijk kwijten in zijn ambt, ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren der wolven uit de schaapschooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zingen ten slotte, gemeente, uit Psalm 132, het 12e vers. Van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.